IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 14 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws. De informatiebeveiligingsupdate. Echt een sloot aan evenementen. Zelfs een dubbel gevulde zaterdag. En uiteraard weer de productiviteitstip van Ray. Ja, laten we dan maar gewoon gelijk beginnen met Windows.
Ja, het was redelijk rustig bij de Windows Insiders. Er kwam alleen een nieuwe build uit in het beta-channel. En dat is build nummer 22.635.34.30. Die kwam op 5 april uit. En daarin hebben ze onder andere wat nieuwigheden in Copilot in Windows gestopt. Mm-hmm. Wordt het nu mogelijk om direct te delen met Teams channels en groupchats vanuit Windows Share? En er zit een bugje in. Hou er rekening mee dat je Internet Information Services en Windows Communication Foundation het misschien niet doen met deze update.
Is dat echt een bug of is het gewoon een feature? IS doet het meer op een werkplek. Ik ben fan.
Ja.
De beta, dat is degene die dadelijk dus Windows 11 24H2 wordt, toch?
Dat klopt, ja. En daar is ook wel een en ander gaande, want onze Duitse vrienden van deskmodder.de, die kwamen erachter dat Microsoft blijkbaar een lijstje aan het aanleggen is van applicaties die de upgrade naar 24H2 zullen voorkomen.
Oh.
En daar hebben ze ontdekt dat onder andere Ease US Disk Copy ervoor zorgt dat dus die 24H2 update niet wordt geïnstalleerd. Maar dat geldt ook voor iCloud Services. Die zal wellicht iets meer gebruikt worden. Mm-hmm. Ook Start All Back CFG.exe. Dat is zo'n tool om je startmenu mee aan te passen.
Ja.
Die is verantwoordelijk voor het eventueel niet installeren van 24H2. En een andere opvallende vond ik ook Radeon Software.exe.
Ja, dat gaat er misschien wel voor zorgen dat een hele berg machines met AMD-videokaarten de update toch nog even wat langer moeten blijven opwachten.
Inderdaad. En als laatste werd nog genoemd Multimon, als je die gebruikt in combinatie met Copilot. Nou, het lijstje is nog iets langer, maar voor dat lijstje moet je even kijken op pcworld.com. En we hebben de link uiteraard staan in onze show notes.
Zoals altijd. Zoals altijd. Maar dan hebben we dus gekeken naar 24H2. Laten we dan even verder, zoals meneer Rutte zou zeggen, afpellen. Laten we kijken naar 23H2, 22H2 en 21H2. Maar ook Windows Server 2016, 2019, 2022. Want afgelopen dinsdag was er weer een Patch Tuesday.
Mm-hmm.
En dit was een grote, want er werden maar liefst 150 kwetsbaarheden geadresseerd. Gelukkig waren er slechts 3 kritieke kwetsbaarheden, de rest allemaal belangrijk. Maar als we dan gaan kijken naar de uitsplitsing, dan zien we 31 Elevation of Privilege kwetsbaarheden, 29 Security Feature Bypass kwetsbaarheden, 67 Remote Code Execution kwetsbaarheden. Dat is echt een enorme berg. Zo. En ook de meest waardevolle voor kwaadwillenden. 13 Information Disclosure kwetsbaarheden, 7 Denial of Service kwetsbaarheden en 3 Spoofing kwetsbaarheden. Van die 150 kwetsbaarheden waren er 2 0D kwetsbaarheden. En die luisteren naar rugnummers 7E2024, 26234. En dat is een Proxy Driver Spoofing Vulnerability. Een kwetsbaarheid rondom een driver. Ja, want hij blijkt vals ondertekend te zijn.
Oké. Okay.
En 7E2024-29988. En dat is een Smart Screen Prompt Security Feature Bypass kwetsbaarheid. Waardoor het Smart Screen dus zijn ding niet kan doen.
Oeh.
Gaan we ze dan opnieuw husselen en dan eventjes naar producten sorteren. Dan zien we de volgende top 5. Met echt hele grote cijfers staat daar op nummer 1 SQL Server met 38 kwetsbaarheden. allemaal remote code execution kwetsbaarheden. Dus SQL beheerders, ga alsjeblieft patchen.
Mm-hmm.
Windows, ja, misschien moeten we het maar Windows Insecure Boot noemen. Met 26 kwetsbaarheden.
Oh.
Maar die zitten dus in Windows Secure Boot. Waardoor het, ja, misschien toch niet helemaal datgene biedt qua mitigerende maatregelen als je als beheerder of Blue Teamer zou denken. De Windows Remote Access Connection Manager, 9 stuks. Windows DNS Server, 7 kwetsbaarheden. Die zijn ook allemaal remote code execution. Dus als jij als beheerder een Windows DNS Server op het internet hebt aangesloten, omdat het nou even zo handig is om op die manier DNS-informatie aan te bieden aan iedereen die jouw organisatie zoekt, patch die op, alsjeblieft. En deze DSP-server sluit de top 5 af met 4 kwetsbaarheden.
Ja, wat betreft die Windows Secure Boot, lees ik ook hier dat er nog wel een en ander gaande is bij installatie van die patch. Namelijk dat de patch in sommige gevallen gewoon niet teruggedraaid kan worden.
Ja.
Dus een dingetje om rekening mee te houden.
Dat is zeker een dingetje om rekening mee te houden. Ik zei het al net eventjes, 23H22H2, we waren aan het afpellen. Nou, kijken we dan naar de Windows 11 updates voor 22H2 en 23H2. Dan zien we daar beeldnummers 22.6.21.3447 en 22.6.31.3447. En dit is, jawel, de Moment 5 update. Heb je nog vragen of jouw machine dus de Moment 5 update hebt, kijk naar het beeldnummer en je weet het. En die Moment 5 update hebben we het vorige week over gehad, hebben we het 4 weken geleden over gehad. Die biedt Microsoft Copilot, AI features in Clipchamp en de Photos app, nieuwe toegankelijkheid features, meer uitgebreide mogelijkheden om te delen, snap suggesties, dat soort dingen. Ook, omdat het natuurlijk gewoon een maandelijke update was, de mogelijkheid om de Windows Hello for Business prompt via MDM uit te schakelen en nieuw voor Windows 11, een optie voor de Remote Desktop Session Host om de richting van clipboardverkeer toe te staan of te verbieden. Dus je kan niet zeggen, je mag wel je clipboard gebruiken richting de server of terug van de server, maar niet in beide richtingen bijvoorbeeld.
Dat is een welkome optie.
Ja, ik kan me voorstellen dat je niet wil dat mensen kunnen knippen plakken naar een host, want dan kunnen ze malware knippen plakken. Ik kan me ook voorstellen dat je niks van een domain controller af of een dataserver af wil knippen plakken, omdat dat gewoon data exfiltration is. Maar als jij wel nuttige scenario's hebt waarin je één van de twee richtingen nodig hebt, het kan nu vanaf
nice.
Windows 11, Moment 5. Kijk, 23H2, 22H2. Oh ja, Windows 10 heeft ook nog een 21H2 ondersteunde versie natuurlijk, naast een 22H2 versie. We zijn er bijna doorheen, mensen, dit Windows nieuws. Het is een taaie deze aflevering, ik snap hem. Daarin zien we met KB5036892 dat we nu op Windows 10 sinds deze maand dus de Windows Spotlight in kunnen stellen als bureaublad achtergrond. Dat we weerverkeer, sport en financiële informatie op het aanmeldscherm kunnen neerzetten. En er komen nu steeds vaker Windows 11 upgrade notificaties door het besturingssysteem heen.
Uiteraard.
Dezelfde mogelijkheid om MDM prompt via MDM uit te schakelen. En we krijgen, alleen in de EU mensen, de search highlights in de taskbar search box.
Oké. Nou, Microsoft heeft uiteraard alle ballen op AI voor de komende tijd. Dat wisten we al.
Mm-hmm.
En waar we nu langzaamaan achter komen is dat Microsoft ook vol gaat voor ARM-processoren. We hebben het er vorige week al even over gehad dat die Snapdragon Elite X van Qualcomm eraan zit te komen.
Ja, daar kreeg je spontaan een strakke spijkerroep van, geloof ik, tijdens de vorige aflevering.
Ja, dat moet de Apple M-killer worden. En het gerucht gaat nu dat Microsoft ervan uitgaat dat deze processor beter presteert dan de laatste M3-processor van Apple.
Dat zijn boute uitspraken.
Ja, en naar het schijnt is Microsoft zelfs demo's aan het voorbereiden die dat aan gaan tonen op 20 mei. Je weet wel, dat grote evenement wat ze hebben aangekondigd vlak voor dat beeld start.
Ja, je weet wel, de dag voor beeld. Ja,
precies. In ieder geval, Microsoft gaat dan van alles proberen te demoen of gaat van alles demonstreren, gericht op de consumentenmarkt.
Ik denk dat dat zo vet wordt. Het worden hele korte demo's, denk ik.
Oh, geen idee.
Dan gaan we nu de AI-PC demonstreren. Kijk, er zit een AI, een Copilot-knop op het toetsenbord. Klik, demo klaar. We vragen nu aan Copilot om deze presentatie te geven. Zo, klik, klaar. Ik zie je bij de bar, hè? Hoi. Nee? Oh. Misschien. Nee, maar het doel is natuurlijk om ontwikkelaars te inspireren om ook daadwerkelijk gebruik te gaan maken van al die features van de ARM-processor families, maar ook inderdaad om code daarop te optimaliseren, zodat we misschien eindelijk dadelijk geen 32-bit x86 applicatie meer hebben. Oh, zou het dan eindelijk? Oh, en 16-bit applicaties? Ja, kijk, 16-bit applicaties zijn dan bijna allemaal weg, hè?
Nou, volgens mij wordt het allemaal niet gesupport op ARM.
Ja, daarom. Dus je zou wel moeten, als je dadelijk op miljarden consumenten-PC's jouw software hebben, zou je inderdaad ook van die 32-bit x86 af moeten. Ja,
precies.
Langzaamaan wordt al dat onkruid zo plat gemaaid.
Precies. In ieder geval, Microsoft noemt die nieuwe PC's vooralsnog de Next Gen AI Copilot PC's.
Ja, jij komt er ook al moeilijk uit. Ik denk dat marketing nog wel terug gaat naar de tekentafel.
Ik denk het ook. En die nieuwe PC's die krijgen onder andere de AI Explorer app. En die moet ervoor zorgen dat je in staat bent om alles wat je ooit gedaan en gezien hebt op je PC terug kan vinden. En er komt een nieuwe slogan aan van Microsoft. De marketingmensen zijn bezig. En dat schijnt te worden Copilot for every person.
Copilot for your jealous wife.
Inderdaad.
Copilot for ransomware hackers.
Yep. Ja, ja.
Every person. We empower every person. Okay.
De verwachtingen zijn hoog en Microsoft gaat ervan uit dat tegen het einde van 2026 50% van de nieuw verkochte Windows PC's voorzien is van zo'n AI-capable chip zoals die nu geïntroduceerd gaan worden.
Ja, maar de Intel-processoren kunnen dit toch ook al?
Maar minder mooi en zuinig.
Uiteraard. Nee, uiteraard. De ARM-gebaseerde Windows-apparaten zijn zoveel beter. Het is het beste sinds gesneden brood. Nee, tuurlijk. Ja. Maar ik denk dat in die 50% dat daar ook Intel tussen staat. In de plannen van Microsoft. Top, ja. Stiekem.
Hey, misschien wel een beetje NDA, maar Microsoft had toch aangekondigd dat ze iets gingen doen met passkey support in Entra ID. Eén van deze dagen.
Aangekondigd.
Is er nog steeds geen nieuws?
Aangekondigd.
Het is nog steeds aangekondigd. In ieder geval, onze vriend Jan Bakker, die gaf wel aan dat de Microsoft Authenticator met passkey support eraan zit te komen en momenteel in testflight getest kan worden als versie 6.8.7 voor de gebruikers op iOS. Oftewel Apple iOS. Dus als je een beetje wil spelen, denkt van het zit eraan te komen, je kan het alvast proberen.
De documentatie zou ook al up-to-date zijn gemaakt deze week. Het zou allemaal moeten kunnen gaan werken. En toch denk ik dat ze ergens weer op zijn gestuurd.
Okay.
En dat is misschien ook maar goed ook, want deze week zagen we bijvoorbeeld wel het nieuws dat Apple en Google, die natuurlijk passkeys al sinds weet ik veel wanneer aanbieden, want ja, weet je, dat mogen we natuurlijk dan wel zo aanzetten, mensen.
Mm-hmm.
Dat de manier waarop Apple en Google die passkeys aanbieden, dat ze dat doen op een manier die mensen in hun ecosysteem houden. Want je kunt namelijk binnen de Apple besturingssystemen en applicaties, binnen Google besturingssystemen en applicaties, kun je niet je passkeys exporteren. En ze zijn ook alleen binnen dat ecosysteem daadwerkelijk te gebruiken.
Hmm.
Dus ja, misschien dat Microsoft daar nog eventjes naar heeft gekeken en toen zei, weet je wat, we gaan nog even extra ons best doen. En dan mogen de luisteraars zelf gaan bedenken of ze dan bedoelen, of ik dan bedoel, Apple en Google achterna gaan, of inderdaad wel dat je bij Microsoft eigendom bent van je eigen gegevens. Maar wat ik voor onze luisteraars natuurlijk wel invul, is hoe belangrijk het nieuws is wat ons deze week ter oren kwam. Want Citrix en Microsoft hebben een nieuwe overeenkomst aangekondigd voor nog eens 8 jaar om samen te werken.
Ja, die overeenkomst is dan weliswaar niet echt tussen Citrix en Microsoft, maar tussen Microsoft en de Cloud Software Group.
Ja, want Citrix is natuurlijk cloud software, ja.
Nou, de Cloud Software Group, daar is Citrix tegenwoordig een business unit van.
Ja.
En nou ja, goed, wat ze hebben aangekondigd is best een hoop eigenlijk. Ze gaan nog steeds samen producten op de markt brengen die te maken hebben met virtual application en desktop platforms, mm-hmm. natuurlijk. Ze gaan ook iets doen met cloud en AI. En daar gaat de Cloud Software Group uiteraard uitgebreid gebruik maken van het Azure platform. Dus die hebben al aangekondigd dat ze voor 1,65 miljard aan cloud resources gaan inkopen bij Microsoft. Om hun producten te ondersteunen.
Alright.
Verder hebben ze ook aangekondigd dat alle engineers van de Cloud Software Group een licentie gaan krijgen voor GitHub Copilot, zodat ze makkelijker en sneller kunnen programmeren. En dat alle medewerkers van de Cloud Software Group gebruik gaan maken van Microsoft 365.
Ja, klinkt als een hele goede deal voor Microsoft.
Dat gevoel had ik ook. Er gaat in ieder geval een hoop geld mee heen. In ieder geval, bij Citrix zijn ze ook blij met de overeenkomst. Dus ze zullen er ongetwijfeld iets goeds uit hebben gehaald.
Ja, wil jij liever je geld naar Google brengen dan bijvoorbeeld Microsoft of Citrix? Dan heeft Google daar de ultieme mogelijkheid toe aangekondigd afgelopen week. Want je kunt nu bij Google als onderneming, eigenlijk als organisatie, kun je kiezen voor Chrome Enterprise. Nou, dan is er een Chrome Enterprise Core. En dan krijg je een Enterprise Ready browser, mensen. En een Enterprise Ready browser, mensen. Daarnaast kun je genieten van beveiliging en beheer van extensies, third-party integraties, beheer via third-party solutions, malware en phishing protections en natuurlijk Chrome Security Insight. Maar, wacht Mike, er is meer, want je kunt nu ook voor maar $6 per maand per user, kun je ook dan gebruik maken van malware deep scanning, filter URLs based on website categories, data loss prevention and context aware access for software as a service, Google Cloud and private web apps via Chrome.
Oké.
Of je gebruikt gewoon Edge.
Inderdaad. Nou, op Edge komen we nog wel terug voor de productiviteitstip.
Oké.
Ondertussen gaan we nu nog even verder met Google, want Google heeft deze week ook Find My Device beschikbaar gemaakt. En Find My Device is eigenlijk een beetje de tegenhanger van wat Apple heeft gegenereerd met het AirTag-netwerk.
Ja.
Dat je dus devices kan lokaliseren, omdat die devices worden gevonden op basis van hun Bluetooth-signaal.
Nou, of ultra-wideband, ja.
Ja, en dat dus alle apparaten met Android in dit geval gaan meehelpen om jouw apparaatje terug te vinden. Vanaf 8 april is het geïntroduceerd in de USA en Canada en wordt dan langzaamaan over de rest van de wereld uitgerold.
Mm-hmm.
En het maakt het onder andere ook mogelijk om Android-toestellen terug te vinden, waarbij de Pixel 8 apparaten ook terug kunnen worden gevonden wanneer ze uitstaan en dus geheel powerloos zijn.
Nice.
Ondertussen zijn er natuurlijk al een aantal bestaande alternatieven op de markt. En onder andere Chipolo en Pebble Bee hebben aangekondigd dat ze binnenkort compatible worden met Google Find My Device. Waarschijnlijk door een firmware upgrade.
Ja.
En er komen diverse tags aan die op dit netwerk gaan aansluiten. Van onder andere Eufy, Yeo, Motorola en nog veel meer. Wat Google op zich wel heel leuk doet, is dat ze... Nou ja, ze hebben natuurlijk aan de ene kant dus dat Bluetooth-netwerk. Mm-hmm. Aan de andere kant kunnen ze dus ook Find My Nearby doen. Net zoals dat met die AirTags kan. Dus dat je in je kamer kan zeggen van nou, ben ik dichtbij of ben ik nog dichterbij. En de Nest-apparaten van Google doen ook mee. Dus als je je apparaat in een bepaalde kamer hebt liggen waar dat Nest-apparaat staat, dan kan die Nest jou dus helpen om jouw bijvoorbeeld sleutelbos terug te vinden in die specifieke kamer.
Ja, of je voeten gewoon warm te houden in die specifieke kamer.
Nou, in ieder geval leuk spul dat we er nu nog zo een netwerk bij hebben gekregen. En kijk ernaar uit.
Ja.
Ik heb trouwens zo'n Chipolo ding in mijn portemonnee zitten. Dus nou, niet verkeerd.
All right. Het aloude spreekwoord luidt: voorkomen is beter dan genezen. Maar wat blijkt na een flitspeiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat 75% van de ondernemingen die zijn ondervraagd nog nooit een cyberoefening heeft gedaan. En dus misschien wel bezig is met voorkomen, maar nog nooit heeft geprobeerd om te genezen van een ransomware aanval. Nou, dan denken we, nou, dat is 75% heeft dat nog nooit gedaan. Nou, laten we ook nog even kijken naar het tweede percentage wat uit die flitspeiling kwam. En dat is namelijk 25%. En dat percentage ondernemers vindt het ook daadwerkelijk nuttig om dat te doen, vooraf een keer te oefenen. Nou, voor iedereen die dat wil, heeft het Digital Trust Center, DTC, een oefengame voor ransomware. En dat is een oefengame die is, daar hebben we een ander ministerie voor natuurlijk, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dat voor gecreëerd, omdat in de oefengame een fictief drinkwaterbedrijf wordt gehackt. En degene die de game aan het spelen zijn, krijgen natuurlijk allemaal video's. En ik hoop dat daar ook een video in zit van de directeur die dan inderdaad in je nek aan het hijgen is, omdat jij door 256 karakter break glass account password aan het invullen bent van jou. Entra ID, global admin beheren in die situaties. Maar helemaal weten, helemaal zeker weten, doe ik het niet. Gok van niet, namelijk. Maar er zijn wel video's en allerlei dingen. En het spelen van de game is 3 kwartier. En het nabespreken is daarna ook 3 kwartier. Dus heb je nog 1,5 uur en wil je iets nuttigs gaan doen met je tijd, of vind je het gewoon leuk om eens te kijken wat er nou precies gebeurt op het moment dat een onderneming dusdanig onder vuur ligt of dusdanig versleuteld is, dan kan ik je deze aanraden.
Okay.
Want het maakt gewoon heel veel duidelijk. Nou, diezelfde transparantie en diezelfde schaal is natuurlijk ook handig op het moment dat je aan het onderzoeken bent wat een bepaalde kwetsbaarheid in jouw omgeving nou precies kent of doet of mag. En we hebben natuurlijk al de CVSS-scores voor. We hebben natuurlijk ook versie 4 van die CVSS-scores voor. Die het al heel situationeel maken. En wat Microsoft heeft aangekondigd de afgelopen week is dat ze nu ook naast die CVSS-scoring ook de CVE-scores gaan bijhouden. En dat is een standaard voor Common Weakness Enumeration. Dus als we het dan hebben over denial of service, dan heeft dat ook een bepaald CVE-nummer. En als iedereen inderdaad ook deze CVE-scores zou gebruiken, kun je dus op basis van die informatie nog makkelijker slijzen en dicen, zoals wij natuurlijk al doen met die top 5 en hoeveel kwetsbaarheden en allemaal dat soort dingen. Maar dan volledig netjes geautomatiseerd. De CVE-standaard beschrijft oorzaken waarop een kwetsbaarheid kan worden, waardoor een kwetsbaarheid kan worden misbruikt. En het vervangt Microsoft's eigen taxonomie. Als je denkt, ja, we zijn eindelijk af van al die blizzards en typhoons en... Nee, dat niet. Dat blijft Microsoft nog steeds met zijn eigen taxonomie doen.
Oké. Op de site van Pentagrid vind je een leuk artikel over hoe een van hun medewerkers, Martin Schobert, per ongeluk een... ja, datalek vond in de check-in terminal van het Ibis Hotel in Hamburg.
Oké.
Hij moest, die check-in, die hotels, je kent dat wel, die hebben tegenwoordig vaak dat je gewoon kan inchecken zonder dat er een Bali-medewerker aan te pas komt.
Ja.
En dan krijg je een boekingcode die je moet invullen op zo'n terminal.
Ja.
En in plaats van die booking terminal vulde hij 7 streepjes in. En toen kreeg je een overzicht van alle boekingen die er gedaan zijn in dat hotel. Tot
nice.
Ruim de helft van de kamers kreeg hij de boekingen, inclusief de keypad-codes. En kon hij dus iedere kamer in die hij in wilde. Nou, dat was een lastigheidje. Dus hij ontdekte dat op 31 december 2023. En toen ging Pentagrid proberen om dit te melden bij de Accor Group. Dat is de overkoepelende hotelgroep van Ibis Hotels. Nou, dat bleek nog een lastigheidje te zijn. Want die vonden eerst dat hij het niet via de mail moest melden, maar via het Yagosha-programma. En daar hadden ze bij Pentagrid helemaal geen zin in. Dus die bleven mailen en die kregen eerst geen antwoord. En toen ze wel antwoord kregen, toen vonden ze nog steeds dat ze via het Yagosha-programma dat moesten doen, dat ze anders hun melding niet wilden gaan behandelen. En toen begonnen ze bij Pentagrid te dreigen om dit dan maar gewoon publiek te maken. Nou, dat vonden ze toch ook niet zo'n goed idee bij de Accor Group. Dus
niet,
na
nee.
drie weken halen en trekken, ruimschoots, bevestigde Accor Group dat ze inderdaad dit gedrag konden reproduceren. En dat ze erkenden dat er iets mis was. En vervolgens hebben ze er volgens mij toch wel een paar maanden voor uitgetrokken om dit te fixen.
Mm-hmm.
En inmiddels is het gefixt. En heeft dus Pentagrid nu 90 dagen na de erkenning door de Accor Group hun artikelprijs gegeven over wat ze hadden gevonden en wat het probleem was van het lek.
Yep. Dus mocht jij ooit een terminal ergens tegenkomen en het is misschien wel in een hotel, probeer dan altijd 7 streepjes of 7 asterixjes of 7 x'jes of wat dan ook. Ja,
ja,
want dat kan dus lonen.
Inderdaad. Ja, ondertussen zijn ze bij Google trouwens druk bezig geweest, want ze hebben ook nog een ander rapport uitgebracht. Dat heet We're All In This Together. En dat is uitgebracht door TAG. Dat staat voor de Google Threat Analysis Group.
Mm-hmm.
Die hebben samen met Mendiant een rapport uitgebracht over de Zero Days van 2023. En daarin constateren ze dat er in 2023 relatief veel Zero Days waren. Ja, in 2023 vonden ze 97 zero-day vulnerabilities. En dat zijn er 50% meer dan in 2022. Maar nog steeds iets minder dan in 2021 toen ze 106 zero-days constateerden. In dit rapport constateren ze dat de investeringen van Apple, Google en Microsoft hebben geloond. En dat er wel degelijk hele andere zero-days worden ontdekt tegenwoordig dan 2 jaar geleden of 3 jaar geleden. En wat je ziet is dat er eigenlijk een soort van verschuiving aan het plaatsvinden is tussen het type vulnerabilities of kwetsbaarheden mm-hmm. dat er wordt gevonden. Mm-hmm. Omdat er nu gewoon meer enterprise vulnerabilities worden gevonden en minder in de end-user software. En ze hebben nu een opsomming gemaakt van hun key findings. En dan zeggen ze sowieso dus die investeringen die hebben geloond.
Ja.
De aanvallers die zijn zich aan het heroriënteren op wat ze moeten aanvallen. En die hebben steeds meer de focus op third-party componenten. We hebben toen vorige week al gezien die XZ-component in Linux die was aangevallen. Typisch zo'n voorbeeld van zo'n third-party component die dan opeens een veel groter bereik blijkt te hebben. Verder blijkt dat de browser en mobiele apparaten, dat daar van de kwetsbaarheden steeds vaker bij de, wat ze noemen, commercial surveillance vendors vandaan komen. Dat zijn de commerciële bedrijven die exploits verkopen om door overheden bijvoorbeeld te worden ingezet voor hackingactiviteiten. En in dit geval ontdekten ze bijvoorbeeld dat 37 van de zero days, en dat zijn er meer dan 60%, die waren afkomstig van zulke commercial surveillance vendors.
Oké.
Nou, China blijkt nog steeds een belangrijke threat actor te zijn als het gaat om ontdekking en gebruik van zero days. En wat ook opvalt is dat het aantal commerciële hackers dat hun aandeel in het ontdekken en misbruiken van zero days aan het afnemen is. Wel bijzonder en handig om mee te nemen. En vervolgens zijn er een aantal aanbevelingen. Een van die aanbevelingen is natuurlijk diegene die jij net al noemde. Bereid je als organisatie voor op een ransomware attack?
Ah, ik zie, je hebt even je stevige schoenen aangetrokken om open deuren open te trappen.
Precies. Nou ja, een andere die wij ook al een tijdje verkondigen is van wees transparant als je gehackt bent.
Mm-hmm.
En deel de lessen die je geleerd hebt.
Zeker.
Zorg ervoor dat je je goede beveiligingsfundering hebt liggen. Dus zorg dat je gewoon de zaken voor elkaar hebt. Dat is inderdaad een redelijke open deur. Maar ook de software en hardware producenten moeten zich beter voorbereiden op de mogelijkheid van hack. En het liefst al tijdens het design van hun producten.
Ja.
Nou, voor de rest gaven ze aan dat ze high-risk users kunnen bij voorkeur de lockdown-mode gebruiken als ze iOS gebruiken. Want dat schijnt echt een gamechanger te zijn geweest.
Zeker.
En als je Chrome gebruikt als high-risk user, zegt Google, gebruik Always Secure Connections en disable de V8 Optimizer van Chrome om te voorkomen dat je wordt gehackt. Nou, leuk en interessant rapport, raad ik zeker aan om nog even door te nemen.
Die surveillance vendors, dat is inderdaad, die hebben natuurlijk als ondernemingsstructuur dat ze zo stealthy mogelijk hun ding doen.
Mm-hmm.
En dat zien we ook steeds vaker terug bij ransomware bendes. Het gaat steeds vaker niet meer om het versleutelen, maar meer om het exfiltreren van gegevens, om daarmee te chanteren.
Mm-hmm.
En ja, versleutelen blijft gewoon ingewikkeld, maar het lijkt er ook wel op alsof er een ander soort criminelen tegenwoordig aan het werk is. Maar wat we natuurlijk kunnen afvragen, en ik vind het een hele positieve noot om deze informatiebeveiligingsupdate mee af te sluiten, is of dat betekent dat misschien wel de blue teamers aan de winnende hand zijn momenteel.
Wie weet.
Voor volgende week zien we een hele zwik evenementen op de agenda staan. En het begint eigenlijk woensdag 17 tot met vrijdag 19 april, maar wel gelijk 's ochtends vroeg, al met de Modern Endpoint Management Summit op de Microsoft Campus in Parijs en Frankrijk, waar je een flink aantal vrienden van de IT Bros podcast show terugvindt op de stages. Maar vind je Parijs net iets te ver, dan kun je ook naar Future Tech 2024 in de Jaarbeurs Utrecht. En dat is een technology conference voor ontwikkelaars, architecten en experts. Want ja, architecten en experts moet je apart noemen. Om van alles te weten te komen over C#, .NET en Microsoft technologieën. Zoals .NET Core, ASP.NET Core, Azure en meer. Daar kan je natuurlijk heen in de Jaarbeurs Utrecht. Heb je dan toch zoiets van, nou, ik wil toch net iets anders doen, dan kan je vanaf 5 uur op woensdag 17 april kun je aansluiten bij de MC2MC in België. En zij draaien een evenement met als titel The Final Frontier bij Loop in Berchem. Dat zit aan de ringweg Antwerpen, aan de oostkant van Antwerpen. En daar hebben ze sessies over Cloud PKI en Enterprise Application Management in de Intune Suite. Een sessie over je kostenverlagingen in Azure met meer dan alleen maar reserved VM's en zulks. En uiteraard een nieuw threat, phishing attack using Microsoft Teams. En dat is een sessie door mede-MVP's Thijs Lecomte en Louis Mastelink. Ja, en Berchem kan natuurlijk ook nog steeds ver weg zijn, vooral als je in mijn regio woont. Geen probleem, je kan woensdag 17 april ook om 6:30 tot 9:30 naar de Dutch Azure Meetup. En zij hebben een evenement in de Vanillefabriek in Rotterdam met als titel Azure Orbital Space, the Final Frontier. Waar ze het uiteraard hebben over Azure Orbital.
Op donderdag is het dan tijd voor Global Azure 2024. In Nederland kan je daarvoor vanaf 5:00 aansluiten bij Xepia in Hilversum om van alles te horen over diverse Azure topics en uiteraard te eindigen met een gezellig drankje met de community.
Vrijdag 19 april vanaf 3:00 middags tot 7:00 avonds organiseren de Women in Analytics Nederland hun 10e editie van hun analytics evenement. En helaas is dit evenement uitverkocht, maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen om dit evenement bij Google in Amsterdam te organiseren.
Nice.
En op zaterdag 20 april kun je dan kiezen tussen of .NET en Azure voor de Global Azure Netherlands Community, voor nog veel meer Global Azure vanaf 12:00 smiddags met een lunch tot aan 16:45 met drinks bij A Factory, dat zit aan het roken in Amsterdam, maar ook gewoon virtueel thuis vanaf je luibank. En heb je zoiets van, nou, ik wil toch misschien wel naar Fastlane in Utrecht, dan kan dat met de Workplace Ninjas. En zij organiseren eveneens op zaterdag 20 april vanaf 10:00 ochtends hun Saturday Meeting van 2024. En dat is met een immersion workshop. En dat is de Into the Breach immersion. En daar ga je de cybersecurity skills van jouw team in a fun, interactive one-day experience eens even flink aan de tand kunnen voelen. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, deze week wil ik eigenlijk een ontdekking van mij bespreken die ik afgelopen week heb gedaan in Edge. En ik weet eerlijk gezegd niet sinds wanneer het erin zit.
Oh.
Maar als je tegenwoordig tekst selecteert in Edge, dan voordat je iets hebt gedaan, na dat selecteren, verschijnt er al een minuutje.
Een contextminuutje.
En in dat minuutje staan, ja, en in dat minuutje staan een aantal icoontjes. Eentje is een verbergen icoontje, hide. En die andere zijn drie puntjes. En daaronder drie icoontjes die wel wat zeggen. Namelijk het welbekende Bing of Copilot icoontje.
Mm-hmm.
Een copy icoontje en een search icoontje. En het verschijnen van dit menu heeft ervoor gezorgd dat mijn hele muscle memory in puin ligt. Want normaal gesproken kopieerde ik altijd tekst door te selecteren, vervolgens rechts te klikken en dan copy te klikken.
Ja, maar hoeft helemaal niet.
Dat hoeft dus nu helemaal niet meer. Je selecteert en je klikt gelijk copy.
Lekker man.
En dat is er wel eentje, ja. En trouwens, ik heb nog even gecheckt. Hij zit niet in Chrome, dit submenuutje.
Er zit geen Ask Copilot in Chrome. Ja, je zou het bijna niet verwachten. Maar, ja.
Inderdaad. Maar een hele handige nieuwe feature. Ik ben ontzettend blij eigenlijk met deze. Alleen ja, ik moet nog wel even herprogrammeren. Mijn muscle memory klopt niet meer.
Maar Ctrl-C worden niet meer. Ctrl-Alt-V nog steeds wel, denk ik. Windows-V.
Ja, maar je moet sowieso selecteren. En nadat je hebt geselecteerd, is gewoon gelijk klik en je hebt gekopieerd. Hoezo Ctrl-C? Hoezo rechtermuisknop? Helemaal niet meer. Gewoon selecteer, klik. In ieder geval, daarmee komen we aan het einde van aflevering 14 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL